Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met
Katja Severin en Ellen Masselink van De BAM en Wilfred Verwij van CEO. De impact van de veranderende wereld op de bouw- en infrastructuursector is groot. Eén overheidsopdrachtgever die bestaat eigenlijk al niet eens meer. En de klant achter de klant is misschien wel belangrijker dan de directe opdrachtgever. In een complexe en dynamische wereld verstaat het denken in transacties niet meer en wordt het relationele denken steeds belangrijker. Wat betekent dit voor een groot bouwbedrijf als de BAM? Wat is het belang van samenwerking? We gaan in gesprek met Ellen Masselink en Katja Severin. Zij zijn van The Office for Strategic Partnerships bij BAM. En Wilfred Verwij, programmamanager bij CEO. Deze aflevering van People Power maken we samen met CEO. CEO verandert u en uw organisatie met opleidingen en maatwerktrajecten over verandermanagement, organisatiekunde en leiderschap bij veranderingen. Wil je naar de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 06-45-66-7548. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. En dan sturen we de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. En wil je ons helpen? Vul dan alsjeblieft onze enquête in. Die vind je op onze website peoplepower.radio. Fijn dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
Katja, Ellen en Wilfred in de studio. Wat leuk dat jullie er allemaal zijn.
Dank je.
Dankjewel.
De BAM, groot bouwbedrijf. En dan denkt iedereen, ja, bouwen. Dan kun je natuurlijk aan heel veel verschillende dingen denken. Volgens mij gaat het voor een belangrijk gedeelte over infrastructuur. Toch?
Het gaat over allebei.
Allebei, ja. En dan heb je een voorbeeld van een van de projecten waarvan je denkt, nou, dat was echt een prachtig project wat we hebben gedaan.
Ik denk even aan Forum in Groningen, wat net geopend is.
Okay.
Fantastisch project. Ik weet niet wie er al geweest is, maar daar moet je zeker naartoe. Er gaat niks boven Groningen, maar Forum moet je dus zeker zien.
En wat is het?
Het is eigenlijk een nieuwe huiskamer van de stad. Dus dat is bibliotheek, filmzalen, een heel multifunctioneel centrum. Maar dat is echt hele bijzondere architectuur. Daar moet je echt even.
En wie is dan de opdrachtgever van zo'n prachtig ding?
In dit geval is dat de gemeente Groningen.
En dat klinkt nog redelijk simpel, de gemeente Groningen.
Ja, maar Groningen is natuurlijk wel een hele bijzondere plek. Groningen die heeft te maken met aardbevingen bijvoorbeeld.
Ja.
En we waren al begonnen met het project voordat er aardbevingen waren in Groningen.
Okay.
Parkeergarage was al klaar, bijvoorbeeld. En ja, toen begon er wat te trillen in de bodem.
En dan mag je weer wat aanpassingen gaan doen waarschijnlijk.
Ja.
Nou, is jullie wereld heel erg in beweging, Katja, volgens mij, hè?
Ja, dat klopt.
Wat is er zo in beweging?
Er is beweging ontstaan omdat er een aantal tenders, grotere opdrachtgevers, hebben gemerkt dat de projecten niet echt opleveren wat ze liefst zouden zien. Betekent dat er in de keten, zeg maar, wel dingen zijn veranderd. Bouwbedrijven die de risico's die van de oorsprong eigenlijk bij de bouwers werden neergelegd, niet meer accepteren. Maar ook opdrachtgevers die nu zien, ja, wat we in het verleden hebben gedaan aan risicoverdeling of risicotoedeling. Maar ook hoe gaan we nou eigenlijk met elkaar om op dat soort projecten, in dat soort trajecten? Is dat nou wel de juiste keuze? Mm-hmm. Kunnen we het niet op een andere manier doen, zodat we ook andere resultaten gaan bereiken? En je ziet nu bij verschillende grotere opdrachtgevers, waaronder Rijkswaterstaat, dat ze aan het zoeken zijn naar hoe kan het anders? De marktvisie is een aantal jaar geleden door verschillende grotere opdrachtgevers, maar ook de markt opgesteld. En dat was in een crisistijd. Toen waren we ook op zoek naar hoe krijgen we het vlot getrokken, die hele onze hele sector. je ziet dan dat er allerlei goed bedoelde initiatieven ontstaan van hoe kunnen we elkaar beter helpen of beter leren begrijpen. En op het moment dat het weer beter gaat, dat we dat weer snel loslaten, omdat we in de waan van de dag verder gaan. Nou, je ziet nu eigenlijk dat er de kentering is er gekomen. Of die is nu eigenlijk gaande. En Rijkswaterstaat heeft gewoon gezegd, we zijn in transitie. We willen het anders. We weten nog niet precies hoe. Maar dat gaan we met z'n allen eigenlijk ontdekken. En dat is anders dan dat we ooit hebben gedaan.
Is dat een soort tegenbeweging tegen dat Europees aanbesteden, wat natuurlijk jaren geleden ineens in zwang is gekomen, waar allerlei dingen niet meer mochten. Waarbij het heel erg een papieren exercitie werd. En waardoor je dus ook het contact wat je over en weer hebt, waardoor je elkaar kan beïnvloeden. Wat ze daardoor uitsluiten. Maar wat natuurlijk ook heel veel positieve kanten heeft. Namelijk dat je gewoon meer kennis opdoet van elkaar. Is dat een soort tegenbeweging? Dat je weer ziet van we hebben elkaar eigenlijk gewoon nodig. Het is niet alleen maar u vraagt, wij draaien.
Ja, het is zeker een tegenbeweging. En het is niet alleen door Europese aanbesteding dat is gegroeid. We hebben natuurlijk, bijna niet meer zeggen, maar de bouwfraude speelt hier ook nog steeds een rol in. Hè? Het delen van kennis of het elkaar opzoeken was op een gegeven moment gewoon echt niet meer aan de orde. Dus het was ook heel erg gescheiden werelden. En je ziet nu dat men zich realiseert, dat kan eigenlijk niet meer. We kunnen niet meer. Er zijn zoveel thema's die spelen die groter zijn dan alleen onze silo's. Het hele duurzaamheidsverhaal. We moeten toch op een andere manier ook gaan produceren. Het moet ook anders gevraagd worden. Mobiliteitsvraagstuk. Gewoon hoe houden we Nederland bereikbaar? Dat is niet iets wat we in ons eigen silo gaan oplossen, waar we elkaar keihard voor nodig hebben.
Is doorlooptijd dan ook een ding?
Ja, dat is altijd een ding.
Waarbij je eigenlijk zegt, we hebben iets aanbesteed, maar eigenlijk, we zijn nu halverwege het project. We gaan nu bouwen. Eigenlijk zouden we nu andere dingen doen als dat we toen hebben afgesproken.
Ja. Wijzigingen zijn natuurlijk een grootste belemmering eigenlijk in de voortgang. En hoe eerder je met elkaar aan tafel bent en eigenlijk samen onderzoekt naar wat de mogelijkheden zijn of onmogelijkheden zijn, wordt het eigenlijk voorspelbaarder wat je uiteindelijk gaat krijgen. En kun je ook eerder gewoon die stappen zetten die nodig zijn.
Ja. En ik hoor daar ook bijvoorbeeld dat ze veel meer aanbesteden op functionaliteit. Dus dat het is, we hebben een weg en dit is het aantal auto's wat er overheen moet. Dit is de beschikbaarheid die we willen hebben. Hoe je het bouwt, maakt me allemaal niet zoveel uit. Veel succes.
Nou, die trend zien we. Daar zijn we nog niet hoor. Maar wij denken dat we daar naartoe gaan. Dus dat het veel meer op een conceptueel niveau wordt uitgevraagd vanuit de opdrachtgever. Dus dat deel ik inderdaad met je. Maar dat is nou precies de transitie waar we in zitten.
En dan word je een soort dienstverlener eigenlijk, toch?
Ja, of co-creator. Hè? Dus je kunt ook zeggen, we gaan het echt samen creëren. Dus dat kan ook.
Ja.
Zo zie ik het meer eigenlijk.
Wat vraagt dat aan jullie als organisatie?
Dat vraagt eigenlijk best veel. Dus het vraagt dat je dit ziet en erkent dat dit gaande is. Maar je ziet dus ook dat de vragen veel gelaagder zijn. Hè? Dus het is niet meer een enkelvoudig heen en weer spelletje, maar het is veel gelaagder. En dat betekent een hele andere manier van het proces ontwerpen of partners zoeken. De klant bevragen van wat bedoel je nou eigenlijk echt? En als we dit maken, is dat dan ook wat je wilt, wat je voor ogen hebt? Dus het is echt een volkomen andere manier van kijken.
Waarbij ik me kan voorstellen dat die juridische laag, noem ik hem maar even, mm-hmm. Van wanneer mag je wel wat en wanneer mag je niet wat, die blijft toch meespelen.
Ja. Ja, en ik denk ook dat eigenlijk helemaal niet zo erg is. Want het is best goed om met elkaar hele duidelijke afspraken te maken. Om transparant te zijn. Om aan te tonen dat je marktconform werkt. Daar is eigenlijk allemaal niks mis mee. Maar ik denk, we hadden het net even over aanbesteden, dat wel uiteindelijk een beetje doorgeschoten is. En dat het inderdaad, we hebben elkaar wel heel erg klem gezet de afgelopen jaren.
Ja, en het is ook best wel lastig om alles op papier zo neer te zetten dat je ook daadwerkelijk krijgt wat je wil.
Ja, de praktijk is veel weerbarstiger. Hè. Dus ik denk ook, het is voor iedereen. Voor iedereen is het heel fijn als het werk voorspelbaar verloopt.
Ja.
Maar doordat er zoveel technologische wijzigingen zijn of ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld, moet je ook heel goed kunnen inspelen op die veranderingen. En oude contracten voorzien daar niet altijd goed in.
Nee. En daar kan ik me ook voorstellen. Hè? Jullie werken bij dit soort projecten voor de overheid. Maar Katja, wie is die overheid eigenlijk?
Nou, dat is net zoals bij BAM. Hè? Dat zijn verschillende mensen gewoon.
Ja.
Met allemaal verschillende ervaringen. En dus maakt het ook heel veel uit gewoon wie je tegenover je hebt zitten. Je kunt niet spreken van de overheid. Het zijn gewoon verschillende mensen. Verzamelingen van mensen. Met hun eigen beelden ook over onze sector. Dus de overheid bestaat voor ons niet. Maar je hebt wel grotere opdrachtgevers. Hè? Dus het Rijkswaterstaat is daar één van.
Ja.
Maar is ook versnipperd over verschillende regio's. Dus heb je ook weer regionale sectoren in. De wijziging die voor ons ligt, is dat wij ons als sector veel meer moeten gaan verdiepen in wat houdt die klant nou bezig? Wat is nou echt belangrijk voor hen? En hoe kunnen wij ze daarbij helpen? Dat is proactiever dan wat er tot nu toe van ons is gevraagd. Wij zijn heel erg gewend om reactief te zijn in ons werk. Omdat we verwend zijn in die zin. Van bestek wordt geschreven. Je doet gewoon wat daarin staat. En dat gaat gewoon veranderen. Ik denk juist mooi, want we kunnen onze kennis en ons vakmanschap gebruiken. Veel breder inzetten dan we tot nu toe hebben gedaan. Alles wat wij hebben meegemaakt, gezien als vakmannen en vrouwen, kan gaan helpen om onze klanten beter te bedienen. Om gewoon te voorzien van effectieve, mooie oplossingen waar ze zelf nooit aan hebben gedacht.
Heb je nou een voorbeeld waarvan je zegt, kijk, daar was een aanbesteding waar je natuurlijk ook wat over mag vertellen. Want vaak zit je ergens in het proces waarbij iedereen netjes zijn mond moet houden. Maar is er al een aanbesteding waarvan je zegt, daar gaat het al anders? Of daar zie je de voortekenen al dat het anders gaat?
Nou, we hebben een grote aanbesteding gehad vanuit Schiphol. Dat was een best value aanbesteding. Dat is wel iets anders dan wat we normaal gesproken zien. Wat betekent dat je op het moment dat je hebt aangeboden nog met elkaar in gesprek kan over wat zit er nou wel of niet in je aanbieding en waarom? Is dat logisch?
Oké, dan zit de dialoog nadat je de aanbieding hebt gedaan.
Ja.
Oké.
Dan kan je altijd nog van elkaar af. Hè? Dus dat is als het echt onzin is wat je hebt opgeschreven of hebt bedacht, dan kan een opdrachtgever ook zeggen, nou, dan gaan we naar nummer 2. Maar dan heb je wel het gesprek over de inhoud en wat daarachter zit. En kun je ook nog bevragen of onderzoeken. Wat bedoelde je daar nou eigenlijk precies mee? En kunnen we dat invullen? Is dat realistisch? En een andere is, hebben we een aantal opdrachtdoelstellingen geformuleerd. Daarin geven ze aan waar ze willen zijn over in dit geval 9 jaar, soms wel over 15 of 20 jaar. En aan de markt gevraagd, hoe kunnen jullie ons nou helpen om die doelstellingen te bereiken?
Okay.
Een hele open vraag. Waar wij ook best wel even hoofdbrekers over hadden van hoe gaan we daar nou invulling aan geven? En aan de andere kant komt daar heel veel door los. Want je ziet gewoon dat er al heel veel ideeën zijn of heel veel dingen al zijn gedaan die daaraan kunnen bijdragen. Hè? Aan zero waste of aan circulair bouwen. Maar ook in het kader van digitalisering. Wat kunnen we daar al in betekenen? Wat voor de meeste opdrachtgevers misschien nog helemaal niet duidelijk is, maar waarvan wij denken, nou, dat kan jou helpen om jouw bedrijfsvoering beter te krijgen. Dus daar zie je al dat er op een andere manier is uitgevraagd en dus dat je ook op een andere manier gaat acteren als BAM zijnde. In dit geval BAM, Heijmans en Volker, want we zitten daar met z'n drieën en moeten ook met z'n drieën zien te doen, want Schiphol depends on us. Hè? Dus het is ook echt wel een partnerschap aan het worden in die zin. We zullen het met z'n allen moeten doen.
Ja.
Het is niet meer jij bepaalt, wij draaien. We kijken samen naar wat is het beste voor Schiphol, voor de bedrijfscontinuïteit. En dat doen we. Dat is een van de voorbeelden waarvan we nu ook binnen de markt merken. Daar is, dat spreekt aan. Daar doe je iets anders, dan krijg je ook iets anders. Laten we eens kijken of dat op andere vlakken ook kan.
En ik kan me heel goed voorstellen dat het nogal wat anders aan kwaliteiten, aan samenwerking, aan creatiever zijn enzovoort vraagt. Ja, en hoe jullie dat allemaal organiseren en oplossen, dat hoor je zo.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
Wilfred Verwij van CEO is hier in de studio. Die hebben jullie nog niet gehoord, maar dat gaat wel bijna gebeuren. Ellen Masselink en Katja Severin van BAM zijn hier. We hebben het net gehad over wat er verandert in de infrastructuur, bouw, overheidsmarkt. Het voelt alsof er heel veel noodzaak is tot communicatie, verbinding, invoelen, alles wat je zeg maar traditioneel niet gelijk bedenkt bij iemand die in de techniek zit. Om maar even plat te slaan, Ellen.
Dat klopt inderdaad wel. Dat zijn denk ik wel de onderscheidende competenties van de toekomst. Misschien dat er daarom juist ook wel twee vrouwen verantwoordelijk zijn voor zo'n Office for Strategic Partnerships. Hè. Dat is niet helemaal toevallig, denk ik. Mm-hmm. Zeker ook niet vanuit onze achtergrond. Hè. Dus ik heb veel voor overheden gewerkt. Dus ik begrijp ook goed wat hen bezighoudt en wat voor taal voor hen wel acceptabel is en wat niet. En hoe de politieke druk werkt. Maar goed, los daarvan is voor ons dus ook een hele grote opgave om onze organisatie en een groot deel van onze mensen ook hiervoor op voor te bereiden. Dat ze deze vaardigheden ook ontwikkelen.
Pak je dat aan? Waar begin je? Want jullie zijn zo groot met zoveel verschillende disciplines. Zoveel mensen die contact hebben met de overheid die niet bestaat. Want dat zijn ook alweer heel allemaal mensen die bij verschillende organisaties werken.
Nou, eigenlijk twee dingen. Wel een heel duidelijk visie hebben op hoe je het wilt. En dan ook gewoon klein beginnen.
Oké. Hoe wil je het?
Hoe wij het willen?
Ja.
Nou ja, wat wij eigenlijk voor ogen hebben is echt dat partnership met overheden, met name de grote overheden. Daar focussen wij nu vooral op. En dat is zeg maar echt je vraagstukken open aan tafel delen. En zeg maar wat je probleem is en wie weet kunnen we je helpen. En dat echt samen onderzoeken. Maar dat onderzoekend denken en onderzoekend handelen, dat is juist een van de dingen waar we CEO voor ingeschakeld hebben om dat te ontwikkelen.
Om daarbij te helpen.
Ja.
Oké. En dan ga je het weer juist heel praktisch maken.
Ja, heel praktisch.
Maar je bent dus je wil uiteindelijk, het einddoel is dat de overheid, of laten we het even concreet maken, want anders dan weten we helemaal niet, dat bijvoorbeeld een Rijkswaterstaat, dat die tegen jullie zegt, joh, weet je, hier zitten we mee, er komen meer elektrische auto's, mensen gaan toch alleen in dat ding zitten. Dus we hadden voorspeld dat er meer mensen in één auto gingen zitten. Ik roep maar even wat. Ja. Maar dat gaat niet gebeuren, dus jeetje, hoe gaan we dat doen? Willen jullie meedenken?
Ja. Dat is precies waar we naar op zoek zijn.
Ja.
Ja.
Dat vraagt natuurlijk ook, hè, los van communicatie, relatie, vraagt ook wat aan de ethische integriteitskant, kan ik me zo voorstellen, Katja.
Bedoel je precies? Want eerder aan tafel, is dat...
Wat kan je wel en wat kan je niet doen? Want zo'n partnership vraagt natuurlijk ook over dat je op een vertrouwelijke manier met elkaar omgaat. Ja. Dat je daar... Want je zit eigenlijk pre-competitief met elkaar aan tafel. Hè? Dus je praat met elkaar om elkaar te helpen. Maar dan ga je ook, dan kom je ook op een vlak waarbij de overheid voorzichtig zal gaan zijn.
Ja.
Dus vertrouwen is dan ook belangrijk, kan ik me voorstellen.
Ja, vertrouwen is key. En dat merk je. Schiphol hebben een langjarige contract. Daar kan je het op een andere manier invullen. Dus dan zit je niet in die pre-contractuele fase. Heb je een contract die dat toestaat om eerder aan tafel te zitten en dat soort zorgen met elkaar te delen. En aan de andere kant, als je dat als Rijkswaterstaat naar voren trekt en meerdere marktpartijen daarvoor uitnodigt, moeten wij ook niet huiverig zijn om onze kennis te delen. Daar zie je ook soms nog wel eens even een drempel ontstaan. Waar wij terughoudend zijn in het delen. En Rijkswaterstaat misschien wat terughoudend was in het vragen. Er zijn gewoon verschillende mechanismen die het moeilijk maken om dat gesprek met elkaar te voeren. En natuurlijk heb je bepaalde vertrouwelijkheid te borgen van beide kanten. Dus op het moment waar daar kun je afspraken over maken, dat moet je ook gewoon gaan doen. Hè? Wij maken soms dingen moeilijk. Ja, in ons hoofd. Maar ik denk soms, doe maar gewoon.
Nee, als je dat hard gaat maken, dan voordat je het weet ben je weer contract aan het opstellen waarin staat wat je wel niet mag. Ja. Terwijl het juist gaat over, snappen we allebei waar we in zitten en waarom we dit doen. En dat je sommige dingen wel en sommige dingen niet doet. Wat gewoon eigenlijk logisch is. En kun je daarop vertrouwen? Dat lijkt me het ingewikkelde.
Ja. Ja. Ja, dat klopt. Maar daar staat in de weg dat we het gewoon ook niet proberen. En ik ben groot voorstander van, laten we het nou gewoon eens proberen. En dan zien we wel wat er komt. Maar ik denk dat er grote barrières zijn.
Het is een beetje
zit.
Het woord van deze tijd. Hè?
Ja, is dat
toch?
Zo?
Ja, vind ik wel. Ik ben een fan van proberen. Dus nee, dat hoor je natuurlijk veel vaker. Je kunt er uren over praten en proberen de toekomst te voorspellen. Maar
we weten het gewoon niet.
Nee, eigenlijk moeten we gewoon accepteren dat we het gewoon niet weten.
We weten het niet. En wat we ook doen, het is beter dan blijven hangen in dezelfde groef, zeg maar. Dus let's go.
Ja. Wilfred, jij werkt bij CEO. En dan komt er zo'n vraag langs. Is dat smullen als er zo'n vraag komt?
Absoluut. Ja. Ja, het is heel leuk.
Veel complexer kun je het niet hebben, toch? Ja, of je moet World Peace gaan organiseren, maar...
Nou, het is in heel veel sectoren heel, heel complex. Want op allerlei plekken zie je dat we weten dat hoe het tot nu toe ging, dat dat niet meer werkt. Maar dat we niet precies weten hoe het in de toekomst zal gaan. En
is dat ook het begin, dat je dat accepteert?
Ja.
Dat dus het houvast in de toekomst, die blauwdruk, dat is er gewoon niet. We weten het gewoon niet.
Ja, en dat blijft dus. En dat maakt dat wij zeggen van... Wat we dus moeten leren met elkaar, ook binnen BAM, is beter uitzoeken en onderzoeken wat er gebeurt in de dynamiek. En niet met het idee dat we dan weten hoe het zit voor altijd, maar dat blijft veranderen.
En wat bedoel je met uitzoeken wat er gebeurt in de dynamiek tussen die partijen?
Ja, wat er gebeurt bij de Rijksoverheid, wat de klant achter de klant wil, waar de overheden het zelf ook niet weten, waar overheden zelf aan het uitzoeken zijn van hoe moeten wij eigenlijk met die grote risico's maatschappelijk gezien omgaan. Hoe moeten we omgaan met burgerparticipatie, dat soort dingen. Wat we met BAM hebben gedaan is eigenlijk op ontdekkingstocht gaan naar wat de wereld van die overheden is. En ook met overheden, met mensen van Rijksvastgoedbedrijf bijvoorbeeld, maar ook gemeente Schiphol. Met hen in gesprek gaan en leren wat hun wereld is.
Ja, want uiteindelijk heb jij vanuit CEO heb je iets bedacht. Mm-hmm. Dat noemen we volgens mij altijd een programma, voor zover dat dan de lading dekt. Ik zie al enorm schudden. Nee, zo heet dat niet.
We hebben het samen met BAM bedacht, hè?
Ja. Dus jullie doen ook weer aan co-creatie.
Begint het co-creëren al.
Tuurlijk, ja.
Zoals BAM eigenlijk in aantal opzichten steeds opnieuw moet uitzoeken wat er aan de hand is bij de overheidsklanten. Zo is het ook zo dat wij niet precies weten wat er bij BAM aan de hand is. Dat weten zij veel beter. En wij brengen weer andere expertise in. Onderzoeksexpertise. Hoe kijk je systemisch naar organisaties? En dat brengen we samen. En dan maken we samen zo'n programma. Ja. Wat ook gaandeweg nog weer verandert.
En ik kan me ook voorstellen dat er een soort drosteffect in zit. Want door samen het programma te maken, ben je eigenlijk al bezig met het maken van het programma.
Precies. Ja.
Als iemand het nog snapt nu ondertussen. In mijn hoofd begint het ook een soort blur te worden. Maar dus het maken van de interventie is de interventie. Dat maakt het er niet heel veel duidelijker op. Maar volgens mij snapt de luisteraar snapt het vast. Wat heb je dan gemaakt? Wat hebben jullie dan gemaakt, moet ik eigenlijk zeggen, Wilfred? Wat komt daar dan uit? Want in gesprek gaan met, ja, oké, maar alleen met z'n tweeën en met 500 man tegelijk in een grote ruimte, hoe ziet het eruit?
Nou, we zijn dus met een soort kopgroep, zeg maar, vanuit BAM. Hè. BAM heeft een aantal mensen bij elkaar gezet op enig moment en gezegd van, weet je, gaan jullie nou eens uitzoeken wat er allemaal in die overheidsmarkt gebeurt? En met die groep, een groep van een stuk of 10, 12 mensen, waar Ellen en Katja ook onderdeel van waren, hebben we eigenlijk een reis gemaakt langs verschillende overheden en langs verschillende projecten. En zijn we gaan kijken wat speelt daar allemaal en wat is daar ingewikkeld. En wat maakt het bijvoorbeeld ingewikkeld dat je een juridisch kader hebt, maar dat het tegelijk gaat over snel veranderende technologie. En we zijn dus gaandeweg in de loop van dat jaar bij verschillende projecten langs gegaan, bij verschillende klanten langs gegaan, met hen gaan uitzoeken van hoe ziet nou de wereld er in de toekomst uit op het gebied van bouwen, vastgoed en overheid.
Ja, dus eigenlijk hoor ik je zeggen, datgene hoe we willen dat de hele organisatie gaat werken, daar zijn we eerst maar eens even met die 12 mensen mee begonnen om dat uit te proberen. Te kijken van wat gebeurt er dan als we in gesprek gaan met, Rijks... Vastgoedbeheer heet het tegenwoordig.
Bedrijf.
Ja. Bedrijf ook nog eens een keer, ja. Wat gebeurt er dan? Waar lopen we dan tegenaan? Want ik kan me ook voorstellen dat je dat gesprek begint. En dan voel je op een gegeven moment ook dat mensen denken, nou, die trekken zich een beetje terug. Die denken, nou, dit wil ik dan weer net niet vertellen. Dit wil ik wel vertellen. Daar loop je dan tegenaan, toch? Dan krijg je de aanraking met de werkelijkheid, Ellen.
Nou, misschien even een stapje terug. Heel positief aan dit proces was dat we dat met elkaar georganiseerd hebben. Dus met die 12 mensen. En die hebben dus door naar zo'n klant te gaan of daar naar een project te gaan, hun eigen netwerk ook aan ons blootgelegd eigenlijk, of opengelegd. Dus we kregen ineens toegang tot hun netwerk rondom dat project. Nou, dat is eigenlijk al het eerste leerinzicht, hè, dus dat heel belangrijk is. En vervolgens, wat was je vraag ook alweer?
Nou ja, dat je eigenlijk door hetzelfde doen loop je tegen de dingen aan die je, waar collega's in de toekomst ook tegenaan gaan lopen.
Ja, en je merkt dus dat je met die groep van 12, dat gaat eigenlijk als een sneeuwbal gaat het werken. Want wat zij in onze groep aan inzichten verwierven en aan wat ze leerden, dat gingen ze in hun eigen bedrijfsonderdeel ook weer delen. En vervolgens kwam dat weer op een project. En nou, dat was eigenlijk ook wat we beoogden. Het moet eigenlijk als een soort sneeuwbal door BAM of een olievlek eigenlijk gaan werken. En nou, een van de inzichten is dat we het woord onderzoeken veel meer gebruiken bijvoorbeeld. Dus dat is eigenlijk al wel voor mij in ieder geval een heel belangrijk winstpunt.
Okay.
We nemen niet meer zomaar iets aan. Hè. We gaan veel meer op zoek naar de drijfveren.
Ja, ja. Oké. Okay.
Wat zit erachter? Dat verhaal. Ja. Wat
doorvragen.
Doorvragen.
Ja.
En dat het ook dus heel leuk is om dat uit te vinden.
Nou, ik kan me heel goed voorstellen de eerste keer dat je dat doet en je hoort ineens, dus dat wil je. Of dat is belangrijk voor je. Oké. Okay. Ja. Ja. En we praten zo verder met Katja Severin, Ellen Masselink en Wilfred Verwij. Maar we gaan zo eerst even naar de, podcast, moet je bijhouden, naar de column van Aukje Nauta. En die heeft weer een nieuwe term, leavism. En als je wil weten wat dat is, dan moet je blijven luisteren.
People Power met Glenn van den Burg.
Ik ben Lars Blauw, adviseur duurzame inzetbaarheid bij Centraal Beheer Open.
Ik ben Rachel van Raam, hoofd HRM Plecht Vos.
Ik ben Mark Jansen, senior medewerker Learning and Development bij Baresto.
Ik ben Aniek van Elo en ik luister natuurlijk altijd naar People Power. Want People Power is er voor jou en niet andersom.
People Power op Nieuw Business Radio.
Aukje Nauta, zij is adviseur en eigenaar van het bedrijf Factor 5. En ze werkt op het gebied van loopbaanbeleid, arbeidsrelaties en employability. En ze is bijzonder hoogleraar Enhancing Individuals in a Dynamic Work Context aan de Universiteit van Leiden. En ze is al tijdenlang onze columnist, met veel plezier. En ik ben zo benieuwd waar ze het vandaag over gaat hebben, Aukje.
Absenteeism. Zo noemen de Engelsen het als je wegblijft van je werk zonder dat je daar een goede reden voor hebt. In Nederland spreken we dan van zwart verzuim, of op z'n best grijs verzuim. Maar de Britse wetenschappers Heskett en Cooper, die constateerden dat op de werkvloer ook het tegenovergestelde voorkomt. Leavism noemen ze dat. Leavism betekent dat werknemers vrijnemen om achterstallig werk af te krijgen. Tegen hun baas zeggen ze dat ze gaan chillen. Maar in werkelijkheid storten ze zich op hun werk. En zo wekken ze ten onrechte de indruk dat ze hun werk prima aankunnen. Leavism zou je een vorm van werkschaamte kunnen noemen, omdat je uit schaamte dat je je werk niet afkrijgt, stiekem vrijneemt. En het komt meer voor dan je denkt. Uit een enquête onder Engelse HR-managers blijkt dat 2/3 van hen voorbeelden weet van verlofisme. De Britse hoogleraar Carrie Cooper die schat dat wereldwijd 1/3 van de werknemers wel eens vrijneemt om achterstallig werk in te halen. Nou, toen ik die cijfers voor het eerst las, geloofde ik het eigenlijk niet. Maar de laatste tijd komen mij steeds meer voorbeelden onder ogen, waardoor ik durf te vermoeden dat leavism epidemische vormen aanneemt. Zo is er het rapport van WO in actie. Dat is de landelijke beweging van universitaire medewerkers en studenten die de universiteit wil verbeteren. WO in actie inventariseerde onlangs hoe het zit met structureel overwerk aan de Nederlandse universiteiten. Op hun oproep aan medewerkers om structureel overwerk te melden kwamen in 2 weken tijd 719 reacties. De respondenten die melden dat ze gemiddeld 36% van hun reguliere contractomvang extra werken. Dat is zo'n 12 à 15 uur per week overwerk. Dat overwerk wordt natuurlijk niet uitbetaald. De geldende norm aan de universiteit is namelijk dat je niet moeilijk doet over al dat extra werk. Het hoort er gewoon bij. Op zich is een beetje extra werk niet erg. Zelf hou ik me ook niet aan 40 werkuren per week, licht workaholic als ik ben. Maar het wordt erger als je erover liegt. Onlangs coachte ik zo iemand. Het is een hoogopgeleide professional die nergens nee op durft te zeggen en daardoor hele dagen in overleg zit. Hij biechtte op dat hij zich onlangs een week had ziek gemeld. Niet omdat hij ziek was, maar om een rapport te schrijven waar hij me niet aan toe kwam. Dus hij verzuimde stiekem van het ene werk om het andere werk af te krijgen. In het rapport van WO in actie staan de nodige staaltjes leave-ism. Het ergst vind ik nog wel ouderschapsverlof-isme. Een werknemer schrijft: de enige uitweg die ik zie om mijn werkdruk te verlichten is om ouderschapsverlof aan te vragen. En een ander heeft het al gedaan. Deze schrijft dat hij ouderschapsverlof heeft opgenomen om zijn taken te kunnen vervullen. Dus niet om die 8 uur per week met zijn kinderen door te brengen. En zelfs als hij die 8 uur wel met zijn kinderen doorbrengt, dan schrijft hij dat hij het 's avonds en in het weekend goed maakt. Goed maken noemt hij het, alsof hij zich schuldig voelt dat hij überhaupt ouderschapsverlof heeft. De vraag is wat er te doen valt tegen notoire leave-ism. En eerlijk gezegd weet ik het niet zo goed. Rapporten als die van WO in actie halen vrees ik heel weinig uit. Want zoals ze zelf al schrijven in het rapport, hoewel er eind 2017 plannen van aanpak tegen werkdruk zijn gemaakt, lijkt de werkdruk de afgelopen 2 jaar eerder toegenomen dan afgenomen. Nou, dat er actiegroepen zijn, is natuurlijk een goed ding. Alle steun dus voor de stakers in het onderwijs en in andere sectoren waar de werkdruk maar stijgt en stijgt. Maar ik denk dat we met z'n allen een spade dieper moeten graven. Dat we op zoek moeten gaan naar waarom het allemaal maar meer met minder moet. Waarom zeggen we niet massaal nee tegen onmogelijke eisen? Of dat nu onderwijsbestuurders tegenover ministeries zijn, CEO's tegenover klanten of werknemers tegenover hun leidinggevenden. Ik moet bekennen dat ik het zelf ook best lastig vind nee zeggen tegen een leuke opdracht waarvan ik weet dat het er eigenlijk net eentje te veel is. En zelf maak ik ook wel eens extra uren om een stuk tekst nog wat mooier te maken. Uren die ik dan niet aan mijn opdrachtgever durf door te declareren. Maar op zijn minst probeer ik de laatste tijd toch wat beter na te denken over wat ik echt leuk vind en goed kan. En de rest te laten lopen. Nou, als jij, luisteraar, dat nu ook wat strenger gaat doen. En de mensen in jouw omgeving daarvan ook overtuigt. Misschien dat we dan met z'n allen een rimpeling teweeg brengen, waardoor we het leave-ism enigszins binnen de perken gaan krijgen. Maar misschien hoop ik dat ook wel tegen beter weten in.
Mooi Aukje. Ja, mooi ja? Hoor. Ja, heel mooi. Ja, 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 ja. Ja, weet je waar ik gelijk aan zit te denken? Is dat kijk, je kan het natuurlijk doen omdat je het gevoel hebt dat je het moet doen voor een ander. Ik kan me ook voorstellen dat mensen ondertussen gevonden hebben wat ze heel belangrijk vinden. En dat ze daarom die stap extra, of op stap extra, dit is wel een soort sprint of een marathon extra. Dat ze die daarom inzetten, vind ik ook nog wel eens interessant. Van ja, we hebben het allemaal over dat je je purpose achterna moet en dat je je why belangrijk vindt. Maar er zit ook een andere kant aan volgens mij.
Ja, kijk, aan alles zit natuurlijk een andere kant. Hè? En daarvoor ben ik wetenschapper. Dus altijd.
Bedankt, Aukje Nauta. Ja, mooi. Ja.
Ja, maar inderdaad, ja, het is eigenlijk heel simpel. Je moet gewoon niks overdrijven. Je moet natuurlijk fantastisch je purpose achterna gaan. Maar als je daardoor je kinderen of andere hobby's of een beetje ontspanning vergeet, ja, dan gaat het natuurlijk niet goed.
En met deze wijze woorden laten we professor Aukje Nauta achter. Dankjewel, Aukje.
Graag gedaan.
People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl.
Katja Severin, Ellen Masselink en van de BAM en Wilfred Verwij van CEO in de studio. Katja, wij zijn gebleven bij... Oké, dan ga je een programma in. En eigenlijk, dat klinkt voor mij eigenlijk al te gestructureerd. Dus je gaat met elkaar op reis. Je gaat gesprekken aan met opdrachtgevers. Je gaat naar ze luisteren. Je gaat doorvragen. Wat zet dat dan in beweging? Wat gebeurt er dan? Want het klinkt een beetje vrijblijvend ook.
Ja, het was in die zin vrijblijvend dat het ook echt aan jou, aan de deelnemers was. Wat wil je ermee? Dat gaf ook gewoon wel wat dynamiek, zeg maar. Want iedereen zit daar ook met een andere bril op. En sommige mensen vonden het ook best wel ingewikkeld om zo'n vrijblijvend programma samen te stellen.
En waar hou je die mensen vandaan? Want het zijn allemaal collega's.
Het zijn allemaal collega's en het kwam allemaal vanuit bouw en vastgoed. De een zat bij BAM Energy Systems, de ander bij Schakel en Schalen. Dat is onze monumentenverzorging.
Zoek je ze uit of melden ze zich aan? Zeg, goh, leuk, ik wil er wel meedoen.
Nou, we hebben gevraagd aan de diverse business units wie zij daar naartoe zouden willen sturen. Okay. Vanuit hun eigen business unit. Dus die zijn afgevaardigd. En wel expres eigenlijk vanuit iedere business unit van ons bedrijf. Hè, mensen gevraagd, zodat de verspreiding ook breder was dan alleen maar binnen grote projecten. Maar ook gewoon beheer- en onderhoudstak.
Je wil natuurlijk dat mensen helemaal begeisterd, als een soort olievlek de wereld ingaan. Een soort 12 apostelen.
Ja, dat wil je
niet voor
graag.
Niks 12 ja, natuurlijk. Ja, hè, dat is gewoon een mooi aantal. Ja. Past ook in een eierdoosje, is ook handig.
BAM is gevestigd op het industrieterrein, de 12 apostelen.
Echt waar? Nou, zie je, dat kan 12 maanden in het jaar. Ja, dat kan geen toeval zijn.
Ja, dat wil je heel graag, maar dat is ook wel, dat is de utopie, zeg maar, hè, dat het ook echt zo werkt.
Maar hoe zorg je dat het, ondersteun je dat of moet je dat juist loslaten? Dat weet
nou,
ik
heb eigenlijk geleerd dat je dat los moet laten. Okay. Ik wilde heel graag snel, zeg maar.
Ja.
En soms
implementatieplan,
kan het gewoon snel. Ja, en gaan. En soms werkt dat gewoon. Meestal werkt dat eigenlijk niet zo. En iedereen heeft zijn eigen snelheid waarop die dingen oppakt of juist niet. En brengt ook gewoon weer andere inzichten. Dus het is gewoon goed om even naar elkaar te luisteren. Hè. Dat is ook een van de dingen die ook tijdens dit programma eigenlijk veel naar voren kwam. Luister eens naar elkaar. Luister eens naar de opdrachtgever. Als dat het al was, hè, wat het heeft opgebracht, dan was het al veel. Want dat moeten wij ook gewoon met z'n allen leren. En niet alleen binnen onze sector, maar volgens mij in het algemeen.
En Ellen, ik kan me heel goed voorstellen dat je hebt zo'n groot doel, hè, dat de organisatie, dat de mensen bij BAM, dat die zich gaan verbinden en dat ze dat communicatieve, dat verdiepen in de klant en het doorvragen, dat ze dat allemaal gaan kunnen. Dat is nogal wat. En dan begin je aan zo'n programma. En wat je natuurlijk vaak hoort, is dat er dan ook hele grote, zware doelstellingen zitten. En ik hoor Katja eigenlijk zeggen, nou ja, weet je, als we een beetje beter naar elkaar en naar de klant gaan luisteren, dan zijn we eigenlijk al, dan is het al gelukt.
Ja, dat ben ik wel met Katja eens. Maar dat hebben we ook wel geleerd door dit traject heen. Dus in het begin heb je een andere verwachting. En we kwamen soms hele stroeve momenten tegen. Dat we dachten, ja, weet je, ik had van jou wel dit of dat verwacht. En je laat het nu wel in mijn ogen even liggen. Waarom doe je dat?
Ja.
En juist achteraf weet ik, op die stroeve momenten, daar hebben we met elkaar het meeste geleerd. Want het voelt eigenlijk voor iedereen ongemakkelijk.
Aha.
En dan onderzoeken wat er gebeurt met elkaar. En dat open kunnen doen. Dat is natuurlijk wel echt winst. Want dat moet je straks ook met de klant kunnen.
Ja. En Wilfred, even voor mijn beeld nog. Je gaat in gesprek met allerlei overheidsorganisaties. Of eigenlijk natuurlijk met mensen, want je praat met mensen. Wat doe je daarna? Dus wat is zeg maar een beetje de dynamiek of de flow van dat programma?
Nou ja, we hebben dus die verschillende bezoeken gehad en met mensen van de overheid gesproken, maar vooral ook met deze groep van 12 mensen gewerkt. En je zou kunnen zeggen op verschillende niveaus. Dus het gaat erom dat mensen zich individueel ontwikkelen. Bijvoorbeeld leren om veel beter onderzoekend in dialoog te zijn met mensen. Nou, hoe doe je dat? Vragen stellen was voor een aantal mensen toch al een redelijk nieuw verschijnsel. Het ging ook om...
Dat klinkt raar, maar dat is heel lastig, hè?
Nou ja, omdat traditioneel is een bedrijf als BAM enorm goed in het verzinnen van oplossingen op basis van een vraag die wordt gesteld. En om door te vragen, nou, wat zit er eigenlijk achter dat bestek? Dat is voor een aantal mensen is dat nieuw. Dus dat is ook goed om dat te oefenen. Het zijn individuele kwaliteiten die je dan ontwikkelt. Tweede niveau is eigenlijk dat het team zich ook ontwikkelt. Hè, dat mensen leren waar elkaars kwaliteiten zitten, maar ook elkaars kwetsbaarheden, wat de drijfveren zijn. Dus zodanig dat het team ook elkaar veel beter kan vinden. En daardoor beter aan die complexe overheidsopdrachten kan werken.
Hmm.
En dan gaat het in de derde plaats ook nog om wat kan het team bewerkstelligen en veroorzaken in het grotere BAM-bedrijf. En daarvoor gaat het dan weer heel erg over, ja, hoe functioneert dat bedrijf? Wat voor impliciete spelregels zijn er? Nou, en op die drie niveaus hebben we voortdurend het gesprek met deze mensen gehad en hebben we geoefend.
En zit je dan bij elkaar in een conferentiezaaltje met koffie en een koekje? Hoe ziet
het
eruit?
We zijn dus eigenlijk vooral naar de plekken gegaan waar het gebeurde. Dus
okay.
Naar Forum, wat toen half was afgebouwd, om daar met, ik geloof dat we in de parkeergarage op een gegeven moment zaten of zo. Met de mensen van de gemeente Groningen bijvoorbeeld en een projectleider van weer een andere organisatie, om daar uit te zoeken van, ja, wat maakt nou dat we hier in dit project sommige dingen wel en andere dingen niet goed zijn gegaan.
Mm-hmm. Ja, en hoe zorg je dan voor die drie niveaus van leren in dat programma? Want dat gesprek, dat zie ik voor me. En heb je dat gehad? En dan?
Nou, ook voor dat gesprek oefenen we dus met hoe doe je dat dan individueel, zodanig dat mensen in dat gesprek met die opdrachtgevers ook gaan oefenen met hoe voer je nou zo'n dialoog? En dat mensen ook als team dat gesprek met die opdrachtgever doen en elkaar dus ook positie geven bijvoorbeeld. En soms lukt dat beter, soms lukt dat minder. Nou, en dan kijken we daarna op terug hoe dat is gegaan. En dan komen we weer volgende momenten om dat beter te doen en om dat te oefenen.
Oké, dus je bereidt zo'n gesprek voor, je hebt het gesprek, je evalueert het, je praat erover. En dat is eigenlijk de leercirkel die je hebt, die een paar keer doorgaat.
En af en toe helpt het dan dat, hè, dan geven wij ook wat meer theoretische kaders bijvoorbeeld. En dan kun je daar weer op een andere manier naar kijken. En dan hebben we ook weer wat extra taal om daarmee bezig te zijn.
Ja. Ellen, we zijn bijna aan het einde van het uur. Mm-hmm. Wat ligt er in het verschiet? Wat moet er nog? Ja, je bent natuurlijk nog lang niet klaar.
Eigenlijk zijn we nog maar net begonnen. Ja. Dat is ook zo. En wij hebben net de overstap gemaakt naar de infrasector, omdat we daar. In ieder geval bij één klant, Rijkswaterstaat, zien dat die transitie eigenlijk net zo uitdragen en agenderen zoals wij het ook belangrijk vinden. Dus dat is natuurlijk heel mooi om dat samen te doen. Mm-hmm. Maar we geloven ontzettend in deze nieuwe aanpak. En we proberen eigenlijk nog steeds meer mensen met ons in dat gedachtegoed mee te nemen. Het blijven leren, ja, dat is niet alleen voor ons, maar voor onze collega's en voor onze klanten denk ik ook wel het adagium van de komende jaren.
Ja. En ga je dan weer zo'n programma in, blijf je gewoon steeds loopjes maken van 12 mensen die je dan weer de organisatie instuurt als een soort apostelen. Ik kan er toch niks aan doen omdat er 12 zijn.
Nou, eigenlijk heeft CIO ons ook geleerd dat je heel goed elke keer weer opnieuw moet kijken naar de context. En er ligt dus nooit een blauwdruk.
Dat is het gevaar. We hebben het gedaan, het was succesvol, we doen het nog een keer.
Dus dat doen we niet. Ik heb nu inmiddels, geloof ik, zat net onderweg te bedenken, 20 jaar met CIO gewerkt. En wat ik in ieder geval van hen geleerd heb, is dat dat heel belangrijk is. En dat je heel goed voelen wat er op dat moment nodig is. Hm. Dat je dat nou net weet vast te pakken.
Ja. Katja, als er een luisteraar luistert en die denkt, ja, wij hebben dat ook. Wij zitten daar ook mee. Wat zou je aan ze mee willen geven? Advies?
Een programma zoals dat wij hebben doorlopen met CIO helpt. Maar daarna ook het implementeren in je organisatie, gewoon klein, moet. Dus het houdt niet op. Hè? Dat is ook wel, denk ik, een van de dingen die wij uit dat jaar, want we hebben een jaar met CIO gewerkt.
Mm.
Dat we daaraan nou hebben overgehouden. Oké, en nu? Hè? Dus dan krijg je houvast aan wat je daaraan eigenlijk interventies of nieuw vocabulaire hebt geleerd om het te verspreiden.
Ja.
Maar klein beginnen helpt om grote stappen te kunnen gaan zetten.
Ja, en het voelt een beetje contrair. Hè? Ja. Het is zo'n grote opdracht en dan toch klein beginnen.
Ja, anders verlamt het, is gewoon de ervaring. Het wordt dan te groot, dan wordt het onoplosbaar bijna. Maar kleinere stapjes gaan gewoon helpen.
Ja. Mooi. Nou ja, het klinkt alsof jullie nog een keer terug moeten komen. Dat zeg ik overigens tegen heel veel mensen. En dan dat is een beetje mijn.
Maar als je dat tegen mij zegt, dan kom ik ook gewoon.
Oké.
Dus dat is dan misschien dan jammer.
Ja, nou, belofte maakt schuld. Hè? Nee, maar het is natuurlijk heel leuk om te horen van hoe zijn jullie verder gevaren en wat zijn de volgende stappen. En wat vaak blijft het bij één succesverhaal en één worstelverhaal. En dat is het dan.
Laten we dat doen. Leuk.
Ja, toch? Ja, over een jaar of anderhalf jaar. Wanneer denk je dat je de volgende stap hebt gezet? Dan kan ik het gelijk in mijn agenda zetten.
Ik wil over een jaar nog wel even komen. Ja.
Nou,
ja.
Heel goed. Gaan we dat zo gelijk inplannen. Ik dank jullie zeer. Katja Severin en Ellen Masselink van BAM en Wilfred Verwij van CIO. Leuk dat jullie er waren. En voor het delen van je mooie verhaal. In de volgende aflevering gaan we in gesprek met Britt Ruis. Zij is van de gemeente Zaanstad en zij is daar de HR-verantwoordelijke. En zo noemen ze dat niet. Dus dat is ook nog eens een keer heel leuk. En zij is de gast in onze reeks HR Creates People Power. Wil je naar meer luisteren? Dan kan dat natuurlijk. En dat kan via onze website peoplepower.radio. Of natuurlijk via jouw favoriete podcast-app. Moet je even zoeken op People Power Podcast. Fijn dat je luistert.
Meepraten? Of meer programma's? people-power.nl